In Exodus hoofdstuk 2 waren we terecht bij de inleiding tot de Exodus. Dat wil zeggen tot de uittocht, heet dat. De uittocht, de verlossing uit Egypte, uit het diensthuis, uit het huis van de slavernij. En daarbij staat dan dat de Heer gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Niet zijn verbonden met Abraham, Isaac en Jacob, want het gaat om één en hetzelfde verbond. Dat meerdere malen herhaald werd aan Abraham, meerdere malen aan Isaac en ook meerdere malen aan Jacob. En bij gelegenheid werd er dan bijgezegd dat het inderdaad teruggreep op die God die gesproken had enzovoorts. Uitdrukkelijk dus de overerving, om zo te zeggen, van de schikking zoals die geregeld was oorspronkelijk dan met Abraham. Wij noemen het ook gewoon het Abrahamitisch verbond. En zoals ik zei, ook in de verbondstheologie is men toch geneigd om het zogenaamde genadeverbond, dus hun term, te koppelen aan de naam van Abraham. Wat dus heel lastig wordt, omdat, want moet je dan met al die mensen die niet van Abraham afstammen en die bovendien al leefden in de 2500 jaar voor Abraham. Dus men is geneigd die verbonden met terugwerkende kracht toe te passen. Niet alleen het verbond met Abraham, maar ook het Mosaïsche verbond der wet, dat men dan noemt het verbond der werken. Dit hoeft u allemaal niet te onthouden, maar ik geef u daarmee wel de reden waarom ik dit onderwerp gekozen heb. Er is zoveel discussie over Bijbelse zaken die feitelijk niet voorkomt uit het niet verstaan van één Bijbeltekst, maar die feitelijk voorkomt vanuit een totaal andere achtergrond en die voortkomt uit vaak uit een ingewikkeld, complex systeem van gesystematische theologie die nauwelijks enig verband houdt met de Bijbel. Sorry, maar dat is echt zo. Nou goed, dus vandaar. Het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, want ik zei u, de Heer had tegen Abraham gezegd dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in een land dat niet van hem was, 400 jaren lang, en dat in de vierde generatie verlossing zou plaatsvinden. Dat is ook precies zo gebeurd, alleen de oppervlakkige lezer heeft er dan weer van gemaakt dat Israël, de Israëlieten, 400 jaar in Egypte verkeerd hebben. Wat niet kan, bovendien kan het dan ook niet dat de vierde generatie daaruit wedergekeerd is. Ze waren echt niet langer dan 215 jaar in Egypte. Heb je dat? Nee, het was 430 jaar vanaf het verbond met Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. Op de dag nauwkeurig staat er zelfs bij. En dat valt uiteen in 215 jaar in Egypte en dus 215 jaar vanaf het verbond met Abraham tot aan dat Jacob en de hele misbogen naar Egypte verhuisden. Met die groep van 70 of waren het er 74. Daar hebben we het nou niet over, over die kwesties. Maar dat u dat weet, hè? Een helft in het land dat het hun niet was en de andere helft in slavernij. Dat is eigenlijk het leven van de mens. Want 430, mag ik het allemaal vertellen? Ja, dat mag ik vertellen. Van Mart Smeets mag het. Dus dan... Want voor de helft, wij leven in een wereld die de onze niet is. En in de andere helft zijn we slavernij. En daar moeten we uit verlost worden. Oké, daar moesten wij uit verlost worden. Mag ook. Maar daar hebben we het misschien nog over. Gaat mij maar dat u begrijpt hoe dat zit met zo'n begrip verbond. Bij nader inzien hou ik het toch maar op het woord schikking. Dat vind ik eigenlijk de mooiste. De dingen worden ergens neergezet op een plek en daar staan ze in relatie tot elkaar. Dat is het begrip Brit van bara. Van scheppen, maar daarmee van verdelen. De situatie inrichten enzovoorts. En dat is duidelijk herkenbaar de hele Bijbel door. Inclusief het begrip testament, schikking over de dingen na het overlijden eventueel. Van Exodus 2, vers 24, neem ik u even mee naar Exodus 6. Waar Mozes instructies krijgt naar het schijnt. En waar staat... In vers 1, verder sprak de Heer tot Mozes en zei tot hem, ik ben de Heere, voor de goede orde, listen very carefully, say it only once. Ja. Ja, zitten mensen te kijken, wat doet hij nou weer? Maar ja, er staat Heere met, in kapitalen heet dat, in hoofdletters. En dat betekent dat daar de naam Jehovah staat in de grondtekst. In nieuwere vertalingen kun je dat helemaal niet meer herkennen. Behalve bij de Jehovah's getuigen, want die zetten sowieso de naam Jehovah, die zetten er niks anders voor. Eigenlijk is dat het beste. Ja, maar de andere namen vertalen wij toch ook niet? In de Bijbel. Nee, waarom we het vertalen en de naam Jehovah even in de plaats zetten? Omdat de Joden dat hebben uitgevonden toen ze eenmaal niet meer hoefden, maar zich alsnog onder de wet gesteld hebben. En toen hebben ze gezegd, de naam van Jehovah is zo heilig, die mag je ook niet ijdel gebruiken. En om dat te voorkomen, vertellen we niemand wat die naam is. Repelsteeltje. Oh, dat kennen jullie wel. Oh. Nou goed, we vertellen niemand wat de naam is, dan kan je het ook niet misbruiken. Want zegt de orthodoxe Jood, het aanroepen van de naam des Heren, dat is eigenlijk het ontheiligen van de naam des Heren. Dus het mag niet. Maar diezelfde Bijbel die zij hebben, die zegt, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Echt wel. Maar ja, doe maar. En de enige fout van de Statenvertaling is dat ze in het voorwoord of in de introductie niet even gezegd hebben dat als de naam Heere met hoofdletters staat, dat er in de grondtekst staat Jehovah, dat is één. En ze hadden ook moeten vermelden dat alles wat schuingedrukt staat, cursief, dat dat in de grondtekst niet staat. Maar dat de vertalers dat hebben ingevoegd. En ik snap nog steeds niet waarom dat in onze Bijbels niet vermeld staat. Maar daarom vertel ik het u maar, dat je dat weet. Hè. Als het schuin gedrukt staat, cursief, dan betekent het niet dat je er extra aandacht aan moet geven. Dan betekent je mag er geen aandacht aan geven, want het staat er niet. Heb je dat? En daarom mag je stiekem toch kijken wat er staat, want het helpt soms wel. Waarvoor dan weer vriendelijk dank. Ja, zo is het. Nou goed. Verder sprak God tot Mozes en zei, ik ben Jehovah, dat is de naam van God. Dat is altijd handig, want ze hebben zoveel goden uitgevonden in de loop der tijd. En dus je moet weten hoe die God heet. Bovendien, als je hem nodig hebt, is het ook wel handig dat je weet hoe hij heet. Wat zijn nummer is. 26, ja. Ja, doe maar. Ik ben Jehovah, dan weet je met wie je van doen hebt. En ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Doch mijn naam Heere ben ik u niet bekend geweest. Dat is omstreden tekst vervolgens in de theologie, maar ik ga daar niet eens op in. Want maar het, waar het bij om gaat, is dat God zich bekend maakt als die God die zich bekend gemaakt heeft, gesproken heeft dus tot Abraham, Isaac en Jacob. En vers 3, en ook heb ik mijn verbond met hen opgericht. Niet ons verbond, maar mijn verbond heb ik met Abraham, Isaac en Jacob opgericht. Inhoudende, want dat is de schikking, de wilsbeschikking, dat ik hun geven zou. Hetgeen betekent dat hij dat nog niet gedaan had. Maar voor de toekomst had hij het beloofd. Daarom noemen wij het verbond met Abraham niet het genadeverbond, maar de belofte. Verbond der beloften. Dat ik hun geven zou het land Kanaan. Het land hunner vreemdelingschappen waarin zij vreemdelingen geweest zijn. Want Abraham, Isaac en Jacob hadden geen grond, geen bezit officieel in het land dat de Heer hen geven zou. En ook heb ik gehoord het gekerm der kinderen Israëls. Kortom, dat is de aanhaling van wat we in Exodus 2 ook al gelezen hadden. Maar met opzet noem ik het even, omdat het in de Bijbel een belangrijk ding is. De Heer heeft gesproken, het was wel 430 jaar geleden. Oké, 400 jaar geleden dan. Had de Heer beloften gedaan en de Heer zegt, het is nou zover. En ik ga doen wat ik beloofd had. Kennelijk nadat niemand er meer op gerekend had. En trouwens, toen Mozes bij gelegenheid is herwaarts en gindswaarts keek. Dat is een paar hoofdstukken hiervoor. Ook Exodus 2 geloof ik. En vervolgens die Egyptenaar doodsloeg omdat niemand anders het deed. Nee, dat is de strekking daarvan. Daarvan staat over die gebeurtenis dat hij bij die gelegenheid meende dat zijn broeders naar het vlees, dat wil zeggen de Israëlieten, in hem de beloofde verlosser zouden herkennen en erkennen. Heb je dat? Met nog enkele tientallen jaren hoogstens te gaan, meende hij dat ze in hem. Dat staat in de Bijbel. Nee, niet in Genesis. Laat staan in, ook niet in Exodus bedoel ik. Maar het staat in Handelingen. Dat is wat Stefanus, vol zijnde des Heiligen Geestes, in zijn laatste woorden meedeelt aan de leidslieden van het Joodse volk. Dat staat er. Maar ze herkenden hem niet als zodanig en hij moest vluchten. En 40 jaar later kwam hij terug. En aangezien God veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken heeft, zou je moeten begrijpen dat dit een uitbeelding is van de eerste komst van de Heer Jezus Christus, waarbij het de bedoeling was dat ze in hem de beloofde verlosser zouden erkennen en herkennen, maar dat deden ze niet. En daarna heeft de Heer zich teruggetrokken en na 2000 jaar komt hij alsnog terug. Heb je dat nog? Om ze alsnog uit te leiden. Dat is profetisch. Zie? Nou ja. Maar het berust op wat God beloofd had. En dat heet niet maar alleen een belofte. Dat is wat de Bijbel verstaat onder een verbond. Een schikking. Oké, een beschikking om het iets zwaarder te maken. Maar dat was het. En de Heer doet wat hij beloofd heeft. Hetzelfde staat ook in Leviticus 26, om even een volgend Bijbelboek erbij te grijpen. In Leviticus 26, Leviticus 26, waar de Heer zegt in vers 42, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob. Eigenlijk zou je het moeten lezen als mijn Jacob-verbond. Want dat kunt u zien, hè? Met staat er niet. Of het Jacobitisch verbond, of hoe je dat maar noemen moet. Maar goed, verbond met Jacob is goed om. En ook aan mijn verbond met Isaac en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken en aan het land zal ik gedenken enzovoorts. Waarmee we hier een profetie hebben, want ik lees de context niet mee omdat ik het nu niet aan de orde vind. Maar waar het over gaat is namelijk dat ze ooit weliswaar in het land zouden gebracht worden onder Jozua. Maar ze zouden er ook weer uit verwijderd worden. En na verloop van tijd zou de Heer toch weer gedenken aan, nog steeds denken aan datzelfde verbond. En dat moet nog gebeuren, namelijk dat hij in de toekomst, gedenkend aan het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, Israël alsnog zal terugverzamelen en zal brengen naar dit beloofde land. Hebben jullie dat nog? Hetzelfde staat ook in Deuteronomium. Vreemd genoeg, deze dingen worden al geprofeteerd voordat ze ooit maar het land inkwamen. Er wordt op voorhand gezegd dat het fout zou lopen en dat ze er weer uit verwijderd zouden worden. Zie? Zodat nu ook uitdrukkelijk nadruk gelegd wordt op het idee van niet alleen maar dit is het volk des Heren, het uitverkoren volk, maar het is wel degelijk een volk met één eigen land dat de Heer hen beloofd had te zullen geven. En net zo min als Abraham en Isaac en Jacob het recht hadden om het land zelf in bezit te nemen, hebben de Joden in onze dagen het recht om het land in bezit te nemen. Op Bijbelse grond bedoel ik. En wat daar buiten allemaal gebeurt, ja, daar hoef ik het niet over te hebben met u. Hè? En als u het mij vraagt, dan zeg ik gun iedereen zijn eigen land. Maar ja, wij Nederlanders hebben niet eens meer een eigen land. Toch? We hebben Max natuurlijk en Maxima. Hoewel, nou ja. Maar zoiets, maar een eigen land. Nee, ik ben opgegroeid in de 50e jaren. Toen hadden we een eigen land. Zongen we Waar de Blanke Top der Duinen. En door schitterende kleuren van Nederlands vlag. Wat betreft vier in de gloed of zoiets. En als ik u zie aan vreemde kust, dan juich ik. En zo moesten wij allemaal zingen voor het stadhuis. Als kinderen. Jaren 7, 8, 9, 10 na de Tweede Wereldoorlog. Hè? Maar ja, die liedjes mag je nou niet meer zingen. Echt niet. Want dat is extreem rechts is dat. Ja, nou, dat mag nou niet meer. Maar ja. Tijden veranderen, zegt men. En ik heb het nagevraagd aan Isaac da Costa. En die zei, nou, het is niet de tijd, het is de tijdgeest. Het is de geest van de tijd. En daar had hij bezwaren tegen in zijn dagen. Wij hebben ook bezwaren tegen de tijdgeest. Maar je kunt er niks tegen doen. En dan heb ik nog goed nieuws ook. Wij worden ook niet geacht iets tegen te doen. De Heer heeft ons daarvan vrijgesteld. Vrijgemaakt uit de dienstbaarheid, de slavernij van zonde, van dood en wet. Of ergens anders beschikt. Onder een ander verbond namelijk. Maar toen maar. Ik neem mijn draad weer op, want we waren in Exodus 2. Dan noem ik u vervolgens Exodus hoofdstuk 19. Daar is Mozes voor de tweede keer. Nee, ja, ik moet anders zeggen, daar is Mozes alsnog naar Egypte gegaan, 40 jaar later, in opdracht van de Heer, om alsnog het volk uit te geleiden. Exact 430 jaar na het verbond met Abraham. Want er staat in Exodus 12 dat dat zo is. En dan moet hij ze brengen in, hoe heet het dat land? Weet ik het. In ieder geval naar Saoedi-Arabië. Weet het ook alweer van waar die kudde hoorde van Jeddah. Hè? Midian. Midian. In het land Midian. En iedereen weet dat het land Midian, dat is Saudi-Arabië. Dat is aan de oostzijde van de Rode Zee. Dan wel de Schelfzee, dan wel de Golf van Aqaba enzovoort. En daar was ook de Sinaï, want daar hoedde hij de kudde van Jetro enzovoort. Dan wel zijn schoonvader Betuel of weer. Maar waren allemaal. En daar was die berg en daar was het brandende braambos. Dus op de atlas moet je dat niet zoeken in de zogenaamde Sinaï-woestijn of zoiets. Want die heet abusievelijk zo. De Sinaï is het Saudi-Arabië, dat weet u. Dat is de Bijbel. In het land Midian. Ik kan niet missen. Ze hebben het ons allemaal verkeerd geleerd. Maar ik kan het u laten zien. Zou ik u kunnen laten zien. Ik heb oude atlassen en boeken over de Bijbel en Bijbelse landen. En er staan wel degelijk alternatieven vermeld voor waar dan die Bersini zou geweest zijn. En Saudi-Arabië wordt dus en waarachtig wel genoemd. Maar ja, toen maar. Helena zat ernaast dus. Helena. Sint Helena zat. Juist. Goed, maar dat maar even terzijde. Maar daar bracht hij dus de Israëlieten naartoe. Bij de uittocht uit Egypte trokken zij door de Schelfzee. Niet zegt u dat u niet zegt Rode Zee. Dat staat nergens in de Bijbel. He? De Rode Zee. Dat is van een liedje. Maar dat is, ik geloof dat het in de Engelse Bijbelvertalingen staat. De Red Sea, die hebben ze het weer uitgelegd, maar het was niet de Rode Zee. Het was wat onze Bijbels noemt de Schelfzee. En Yam Suf schiet me ineens te binnen. En Yam, dat is de zee. En Suf heb ik echt opgezocht voor wat het betekent. En het is niet schelf, het is nitriet, het betekent nitriet. Niets van dat alles. Het is wier. Wier. Het groeit wel in het water, maar niet aan de oever in de grond, maar het drijft in het water. En in de Bijbel vind je het ook terug, want in een van die psalmen wordt beschreven hoe iemand verzinkt in de afgrond, in de diepte van het water. En dat het, en het wier is het soep. Dat is niet reet. Dus in de diepte, waar iemand in terecht komt, enzovoorts. Yam Suf, het is de Wierzee. En het is de Golf van Aqaba, maar ja, doe maar. En als je die oversteekt, ben je in Saudi-Arabië. Heb je dat nog? Meer ga ik er niet over vertellen, want dat vind ik niet zo nodig. Maar hier spreekt de Heer in Exodus 19... Daar is Mozes namelijk met het hele volk in Saudi-Arabië dus terechtgekomen, in het land Midian. En dat heet dan de woestijn Sinaï. En het probleem is dan dat in vers 1, Exodus 19, in de woestijn Sinaï. En dan zoek je het op je atlas op, in je Bijbelse atlas, en dan kom je verkeerd uit. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is zo. Ze hebben het maar ergens ingevuld. Nou ja. Want ze togen naar Rafidim en kwamen in de woestijn Sinaï en ze legerden zich in de woestijn. Dat wil zeggen bij die berg. Israël nu legerde zich al daar tegenover die berg, aan de voet van die berg Sinaï. En Mozes klom op tot God en de Heer riep tot hem van den berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Let op dat echt nooit ergens in die geschiedenis melding gemaakt wordt van één Joods volk, want er bestond geen Joods volk nog in geen eeuwen. Dat u niet denkt dat het Joodse volk werd uitgeleid uit Egypte, want het Joodse volk is nooit uitgeleid uit Egypte. Met geen mogelijkheid. Dat is één grote spraakverwarring. Je krijgt het er niet uit. Van de week, vorige week dan, kwam ik het zelfs nog tegen bij notabene Godfried Bomans. Die had ik toch ook wijzer geacht. Ja, maar nee. Het was niet het Joodse volk dat uitgeleid werd uit Egypte. Dat was het volk Israël. Door Mozes, dat was ook niet een Jood, dat was een Leviet. En door Jozua in het beloofde land gebracht. En het was een Efraïmiet. Was geen Jood. Caleb was een Jood. Maar niet eens als zodanig geboren, daarom noemden ze hem hond. Dat was een Kenizziet, staat er. Dus er was iemand met een immigratieachtergrond, zal ik maar zeggen. Goed. Nou, terug naar Exodus 19. Vers 3. Mozes kwam op tot God en de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen, want God had zelf de naam Israël gestempeld op Jacob. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Als je het uitrekent, kon het ook niet. Het was in 3 dagen, dat kan helemaal niet. Maar ja, de Heer had hen op een of andere wijze geboost, heet dat. Laten hardlopen en de hele nacht door en zo. Dat staat allemaal in de Bijbel. Ja, zeker wel, ja. Nou ja. Maar de Heer heeft hen daar gebracht door een wonder. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden. Welk verbond? Dat is nog niet gezegd. Maar het verbond wat nu komt. Want dit is niet het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Dat was dat verbond dat de Heer zou in het land brengen, weliswaar, en na 400 jaar en dat soort dingen meer. Maar nu staat er: indien gij mij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen. Dat had de Heer niet gezegd tegen Abraham, Isaac of Jacob. Er was überhaupt geen voorwaarde aan verbonden. In de boeken staat dan: dat was een onconditioneel verbond, zonder voorwaarden. Zonder condities. Maar bij de wet worden voorwaarden gesteld. Israël moest aan bepaalde verplichtingen voldoen. Abraham niet. Al moet ik er dan bij zeggen dat Abraham al aan die verplichting voldaan had. En op grond van het geloof van Abraham, want dat zegt de Bijbel, sloot God een verbond met hem. Heb je dat nog? Dat was op grond van, maar de Heer zei niet: als je mij gelooft, dan zal ik u. Hij geloofde al. Geloofde sowieso. Ik vind het altijd leuk hoe het in Genesis 12 staat. Natuurlijk gestuurd door de vertalers, maar er staat: de Heer had tot Abraham gesproken en gezegd: ga uit uw land en uit uw maats en uit uw vaders huis. Zo van: oh ja, dat was gebeurd, ja, maar het was vanzelfsprekend. Hè? Abraham geloofde God, staat er later, en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Enzovoorts. Ja, de Heer sprak tot een gelovige en beloofde hem wat. Zie? Nou goed, maar hier is het eerst de voorwaarde. Let op: indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden. Dat is 2 keer hetzelfde, maar die stem van God impliceert een schikking. Hij wijst het volk zijn plek en verantwoordelijkheid. Zo zult gij mijn eigendom zijn. Die vertaling is aan de slappe kant. Niet dat het heel erg is, maar daardoor missen wij de connectie met Matthäus 13. Niet vers 10, waarover er straks in inleiding gesproken is. Maar een eind verderop in het hoofdstuk, waar sprake is van 1 schat in 1 akker. En iemand verkocht al wat hij had en kocht de akker. Waarna de vraag is: wat deed hij met die schat? En het antwoord is: dat wordt niet vermeld. Want dat hoort niet in de gelijkenis thuis. Het gaat over verborgenheden. En dat is de verborgenheid. Er is ergens in die akker 1 schat. Heb je dat? Een schat. Ja. En dit woord had niet vertaald moeten worden met eigendom. Dat is veel te slap. Het is het woord voor een schat. Segula, ja. Een schat. Heb je dat? En als je dat dan weet, dan weet je ook wat die schat in die akker is. In Matthäus 13. Want de akker is de wereld. Dat stond al naar aanleiding van eerdere gelijkenis. En ergens in die wereld is zijn schat. En die schat is Israël. Wie zei dat? Juda. Is Israël. Verborgen. Juda is niet verborgen en nooit verborgen geweest. Juda is bekend. Maar ergens in de wereld is de schat. Heb je dat nog? Gaat over onze tegenwoordige bedeling waarbij de zaligheid terechtgekomen is bij dat andere deel van Israël. He? Niet bij Juda, maar Israël. Niet, of bij Efraim, zo u wilt. We hebben het daar nog over. Maar indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzaam zijn en dus mijn verbond houden, is de conditie, zo zult gij mijn schat zijn uit alle volken. Uit alle volken. Want, zegt de Heer, de ganse aarde is mijn. Impliciet, alle volkeren zijn van mij. En ik kan jullie daaruit nemen en jullie een bijzondere plaats geven. Ik heb alle recht en reden om dat te doen. En dan maak ik van u een priesterlijk koninkrijk. Dan wel een koninklijk priesterdom. Want zo wordt het in het Nieuwe Testament dan aangehaald door Petrus. 1 Petrus 2 vers 9, zegt mijn Bijbel. Dan zult gij mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn, een volk van koningen en priesters. Hoe dat zo, komt dat een beetje uit de lucht vallen? Nou, het komt wel van heel hoog. Dit. Maar het heeft zijn oorzaak. Dit is een koninklijk volk, want het stamt rechtstreeks af van die tak van de koninklijke familie. Die tak die begint dan met de tak van Abraham. U weet toch hoe dat gaat in adellijke en koninklijke families. Die vertakken zich, krijgen er dan gewoonlijk weer een naam bij. Heb je dat? U weet wat, het is wel Bourbon, maar dan Parma. Die tak van de Bourbons, weet u wel. Zo krijg je dat. En om van de Nassau's maar te zwijgen, daar heb je ook allerlei takken van, toch? Een taxi, Klein Amen valt ook. Wij zijn van de tak Bodegraven. En van Maaskant Kiers, maar laat maar zitten. Maar van je hebt takken, toch? Zo heet dat. Nou goed, dit was een hele tak van een koninklijke familie. Daarom heet het dus ook heerser, tsar, koning. Tsar, met God. We stammen ze van Sarah de vorstin en van Abraham van de vader van vele volken enzovoorts. En die stammen weer van Serug, die kennen wij als Sargon, van Arcadië. Die wordt beschouwd de eerste keizer ooit geweest te zijn, omdat hij vele volkeren verenigde onder zijn regering. In Mesopotamië, ja. Serug, Sargon. De oudste Sargon, later krijg je er nog een in de wereldgeschiedenis. Maar daar is een zijtak van die familie. Die stamt rechtstreeks van Noach en langs de lijn Sem en Heber enzovoorts. Dat is het. Bij gelegenheid bracht die tak, dat heb ik u gezegd, bracht een leger op de been enzovoorts. En Abraham die in contact komt met Abimelech en met de farao, waar het de wereld die kwam, werd geëerd als zodanig. Ons kent ons. Dus, enzovoort. Dat is het. En daar is de hele familie uit afkomstig. Het is een koninklijk volk en een priesterlijk volk. Want koningschap en priesterschap hoort bij elkaar als één deel. Het ene is het wereldse aangelegenheden. De seculiere aangelegenheden, zeggen wij. En de priesterlijke kant gaat over de, laten we zeggen, de religieuze, de godsdienstige aangelegenheden. En het hoort te berusten bij één en dezelfde persoon. Scheiding van kerk en staat is niet een Bijbels ding, hoor. Wat zegt u? In Israël waren het twee dingen. Ja, maar dat was de uitzondering. En dat blijft ook niet zo. Want in de toekomst komt het weer bij elkaar. In één persoon, namelijk de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Christus, Heer Jezus, heb u dat nog? En dat het onder het oude verbond der wet gescheiden was, heeft zo zijn redenen. Want de Heer heeft iets in stand willen houden enzovoort, iets achter de hand en wat het maar was. Daar heb ik het nou nog niet over. Misschien later. Maar het gaat erom dat Israël wordt uitverkoren, niet om naar de hemel te gaan, niet om eeuwig leven te hebben of iets dergelijks, maar het wordt uitverkoren om heerschappij te hebben over de overige volkeren, logischerwijze. Maar u herkent nu hopelijk niet alleen Abraham, de vader van vele volken uit de koninklijke familie, maar u wordt ook geacht te herkennen gewoon Adam, de mens, die heerschappij, de aarde zoveel heerschappij zou hebben over alles wat op aarde is. Daar is het een nadere uitwerking van. En het wordt hier toegeschreven aan Israël. En even later wordt gezegd, nou, in ieder geval in het boek Daniël. Ik moet even nadenken. Daniël zelf zei het, geloof ik, toen hij de droom van Nebukadnezar, de toenmalige heerser over de wereld vanuit Mesopotamië, daarvan de droom moest verklaren. Toen zei hij uiteindelijk, maar het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Een volk dat uitgebeeld werd bij die gelegenheid en in die droom door één steen, een rolling stone. Een living stone, I presume. Maar, toch? Kent u profetie toch van die droom, van dat beeld? Dat vergruizend werd, niet alleen die tien tenen, maar het hele beeld, het goud, het zilver, alles werd vermalen door die ene steen. Want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En nadat voorbij zijn gekomen de Babyloniërs, de Meden en de Persen, de Grieken en de Romeinen en nog zo wat volk, de Amalekieten. Maar goed, dan krijg je dus alsnog de Israëlieten met wereldheerschappij. Ja, zeker. Ja, en het koningschap als zodanig berust bij de stam van Juda en dus uiteindelijk bij de Heer Jezus. Maar het is tegelijkertijd de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En dus is hij de verpersoonlijking van wat Israël is. Hij draagt dan ook de naam Israël in Jesaja 49 bijvoorbeeld. Daar heet de Heer zelf Israël. Echt waar, ja. Omdat hij daar de uitdrukking van is, uiteraard, en het dragen van deze belofte. Maar goed, de uitverkiezing van Israël heeft niks van doen met de uitverkiezing zoals wij die wellicht kennen uit de zogenaamde leer van uitverkiezing. Het is een totaal ander ding. Het is ook niet te vergelijken. Behalve dan natuurlijk dat uitverkiezing betekent inderdaad dat er iets ergens uitgekozen wordt. En andere dingen worden dus niet uitgekozen. Heb je dat nog? Maar waarvoor dan? Uitverkiezing waarvoor? Uiteindelijk is het niet. Israël wordt uitverkoren om de Heer te dienen hier op aarde. Als volk. En als je dood ging, hoorde je niet meer bij het volk. Had je ook geen deel meer aan die uitverkiezing. Het heeft niks met eeuwige zaligheid te maken. Echt niet. Nou ja. En voor zover Joden het uitverkoren volk zouden zijn in onze, wat niet zo is, maar voor zover ze dat zouden zijn, betekent het ook niet dat ze dus zalig worden of zo. Echt niet. Nou ja, tenzij ze gelovig zijn. Maar ja, dan noemen we ze niet Joden, dan noemen we ze christenen. Oké, met een immigratieachtergrond. Toch? Alleen, zij zijn geneigd ons heidenen te zien als met een immigratieachtergrond, omdat we deel gekregen hebben aan het burgerschap Israëls. Maar in bepaald opzicht hadden de Joden ook nooit deel aan het burgerschap Israëls, hoor. Maar goed, het zijn ingewikkelde dingen. Maar, toch wel. Israël werd uitverkoren om God te dienen. Dat betekent, ik heb het er nu al later misschien nog, maar ik vertel, nu ik het even tegenkom, geef ik u het meteen maar even mee. Kunt u er vast over nadenken. Dat betekent dus dat vanaf dit moment, vanaf deze uitocht uit Egypte, de Heer zich nog alleen bekend maakt aan Israëlieten. Officieel aan het volk Israël, maar in de praktijk aan een Israëliet, zo links en rechts, die fungeren dus als profeten, enzovoorts. Want zij staan in dienst van God, zij zijn het uitverkoren volk en de Heer gebruikt hen daarvoor. En als de Heer wil uitbeelden hoe het gaat met iemand die ongelovig is en wat hem te wachten staat en wat veroordeling komt, gebruikt hij diezelfde Israëlieten daarvoor, want ongelovige Israëlieten waren er ook genoeg. He? Sterker nog, ik ben van mening dat het Joodse volk in onze dagen voor dat doel gebruikt wordt door God. Dat hun ongeloof, hun positie in ongeloof, gebruikt wordt om te illustreren wat je dan te wachten staat. Als je die God, van wiens eigendom je bent, als je die loslaat. Als je daarvan losscheurt en dat je zegt, maar wij willen deze helemaal niet dat de koning over ons is. Nou, dan moeten ze zichzelf redden. Zichzelf redden. Dat gaat niet lukken. Je wordt helemaal niet gered zonder de Heer. Integendeel, en dat kan iedereen zien. Dat is het antwoord op de vraag, waar was de Heer dan toen in de dagen van de Holocaust? Of hoe je dat dan maar noemt. Waar was de Heer dan? Waarom deed hij er niks aan? Nou, omdat hij ze losgelaten heeft. Waarom? Omdat ze hem hebben losgelaten als volk. Staat in de Bijbel. Ze hebben mij in vergetenis gesteld. Daarom zal ik mijn aangezicht voor u ganselijk verbergen. En ik zal wel zien welk hun die er einde wezen zal. Dat wil zeggen, ik kijk er wel naar, maar ik doe er niks aan. In gewoon Nederlands, ik bekijk het wel. Toch? Staat gewoon in de Bijbel allemaal, hoor. Deze dingen. Nou ja, zo wordt het volk ook gebruikt. In de positieve zin, in de negatieve zin. En zo spreekt God tot vandaag nog steeds door het Joodse volk. U weet wel, op velerlei wijze. Ja, in het verleden natuurlijk ook. Logischerwijs in de Oud-Testamentische geschiedenis. Nou goed, gij zult mij dus een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. Heilig, dat is in vers 6 van Exodus 19. Heilig betekent niks anders dan gewijd aan de dienst van God. Niks anders. Iemand heeft bedacht, er staat tegenwoordig in alle handboeken, geloof ik, dat heilig betekent afgezonderd. Er is ook een Bijbeltekst voor. Heilig mij de zonen van Aaron. En daarmee worden ze afgezonderd van de rest van het volk. Ik vind het jammer, hoor. Ik vind het zo jammer. Is het dan niet zo? Ja, maar waarom moet je alleen de negatieve kant noemen? Afgezonderd. Dus als je je terugtrekt en in een, hoe heet ze, in een kluis gaat zitten. Als kluizenaar, ja. Als je een kluis, dat is het Engelse close, kluis. Dat je je opsluit. En afzonderd van de rest van de wereld. Of in een klooster. In een kluis. Afzonderd van de wereld of ergens op een paal gaat zitten. Wat heet die lui al niet? Want het paal zitten is door deze zogenaamd religieuzen uitgevonden. Toch? Nee, zijn de beroemde jongens wij met wereldkampioenschappen. Paal zitten. Maar goed, zoiets. Ben je dan heilig? Nee, dan ben je gestoord. Dus. Ben je wel afgezonderd, maar dan ben je een zonderling. Heb je dat? dan spoor je niet en ben je dus op een zijspoor terechtgekomen. Of zoiets. Nee, dat is bloedserieus dit. Heiliging, iedereen kan het weten. Heilig is eigenlijk helig. Ken je taal? Die I in de EI. Die I is alleen maar de verlenging van de E die ervoor staat. Dat is officieel. Het had moeten zijn helig. Want heiliging is heling. Heilgymnastiek, daar word je niet zalig van. Maar je schijnt gezond te zijn, dat is het. Een heelmeester moet jou weer heel maken. Voor als er wat mis is of zondig is in je leven. Als er wat manco is of zo. Heiliging is eenwording. Maar het is, als de Heer iemand heilig verklaart, of als iemand heilig wordt den Heere, wil zeggen dat zo iemand geplaatst wordt in de dienst van God. Dat dat met zich meebrengt een ontrukking aan en dus een afzondering van de wereld en het wereldsysteem en de tijdgeest als zodanig. Ja, dat is zo, ja. Maar als het alleen afzondering is, dan word je een kluizenaar. Een misfit heet dat in het Amerikaans, geloof ik wel. Hè? Een misfit. Dan ben je niet fit. Dat wil zeggen aangepast. Toch? Zoiets is het. Dat is niet heilig. Heilig is juist wel degelijk fit. Verbonden met de levende God en geplaatst in de dienst van God. Daarom heten alle gelovigen in de Bijbel heiligen. Omdat ze gewijd zijn aan de dienst van God. Omdat ze gehoor geven aan zijn stem. Dat is wat het is. Hè? Ja. En zoals Roosendaal ooit uitlegde, dat betekent dus inderdaad dat die kachelpoken en die ratels en hoe die dingen maar heten die ze nodig hadden bij het opstoken van het brandofferaltaar en het snuiten van de pitten van de lampen in het heilige, dat waren heilige voorwerpen. Dat was niet omdat ze afgezonderd waren van de wereld, ook niet omdat ze zich netjes gedroegen of omdat ze er zo mooi uitzagen. Het was alleen omdat ze gewijd waren aan de dienst van God. Zelfs als ze helemaal niet gebruikt werden, dan nog waren ze gewijd aan de dienst van God. De heilige vaten heet dat. Heilige gereedschappen in de tabernakel en in de tempel. En u en ik, wij als gelovigen, zijn heilig. Of het daadwerkelijk zo leven is nog maar de vraag. Maar het is wel de bedoeling. Omdat we heilig zijn, zouden we ook heilig wandelen. Maar door heilig te wandelen word je niet heiliger. Heilig was je al. Heb je dat? Dat is Bijbels. Nou goed. Dan zult gij mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. Nou goed, dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israël zult spreken. Dat is ook wat hij deed. En het volk was akkoord. Staat in de volgende verse. Op de derde dag moesten ze komen. En dan moesten ze zeggen of ze er wat in zagen of niet. En toen zeiden ze: al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En het Nieuwe Testament zei, dat kunnen ze nog wel gezegd hebben, maar niemand kan dat. Niemand kan zich aan de wet houden. Voor een mens onmogelijk. En dat was het doel van de wet, om dat aan te tonen. Dat die hoogmoedige mens met zijn grote woorden van al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen, dat hij dat niet kon. En dat is gebeurd ten aanschouwen van heel de wereld. De geschiedenis van Israël. Er is namelijk helemaal niets van terechtgekomen. Heb je dat? Dat is de geschiedenis van Israël. Sterker nog, dat is ook leuk om te vertellen. We zijn nog vroeg in de week, hè? Nee, ik is net begonnen. Dat wordt dus officieel zelfs een van de argumenten voor de betrouwbaarheid van de Bijbel. Dat is, de Bijbel is in eerste instantie en in zeer hoge mate een verslag van de geschiedenis van één volk. En het verslag is door het volk zelf geschreven. En het verslag is volstrekt negatief. Er blijft geen spaan heel van dat volk. Maar welk volk schrijft nou zo zijn eigen geschiedenis? zo negatief. Nou moet ik u zeggen dat dit argument is van jaren terug. Want wij Nederlanders in onze dagen schrijven zo onze eigen geschiedenissen. Wij vinden dat we het de eeuwen door altijd verkeerd gedaan hebben. En daarvoor nu moeten betalen. En we hebben ook lui gevonden die bereid zijn om zulke betalingen eventueel in ontvangst te nemen. Want wij moeten van ons bloedgeld af. En bij gebrek aan een tempel om het in te gooien. Hebben we natuurlijk Suriname. Zeg ik tot al vervelend. Maar hoe zeg je dat dan? He? Wij moesten vroeger trots zijn op Nederland en onze Nederlandse geschiedenis. En nou moeten we ons doodschamen. Ja, hoe je schamen moet. Ja, het is de geschiedenis van een zondig volk. Het gaat over mensen. He? En dat zijn allemaal zondaren, Surinamers ook, trouwens. Hoewel ik heel aardige ken. Ik ken heel aardige zondaren, moet ik je eerlijk zeggen. Bovendien ken ik u ook nog. Dus. Ja. Niet al te goed, maar toe maar. Het blijft een raar verhaal. Maar het is wel waar. Als je de geschiedschrijving leest van Nineveh, zal ik maar zeggen. Per slot hebben we tienduizenden. Ik geloof dat ik aan de veilige kant blijf nu. Kleitabletten met de geschiedenis van de Assyriërs enzovoort. Toch? De geschiedenis van Babyloniërs en Egypte niet te vergeten. Een hele grote volk met een trots op zichzelf. En dan hebben we de geschiedenis van Israël. Daar hebben we alleen de Bijbel voor. Dat is een rot volk. Toch? Worden uitgeleid door de Heer. Mopperen altijd onderweg. En het eten deugt niet. En de weg deugt niet. En ze hebben weer dorst. En ze hebben niks te drinken. Het is carnaval. Oh, nou ja, nee. Maar zoiets. Het is nooit wat. Nooit goed. En ze trekken zich van de Heer niks aan. En dan komen de Filistijnen of de Moabieten. Of wie er dan maar komen. Later komen zelfs de Farizeeën. Maar goed. Maar dan al die volken. En dan ineens roepen ze de Heer aan. Hoe komen ze erop? Toch? In een ellende. Ik zal me doodschamen. Dan. Als je dat hier toch niet hebben wil. Dan moet je maar zien dat je jezelf redt. Toch? Of niet? Het is zo verschrikkelijk halfslachtig. En een hardnekkig volk. Enzovoort. En zo beschrijven ze zichzelf. En dat is ons overgeleverd. Denk daar maar eens over na. Nou goed. Over de wet later meer. Want eigenlijk gingen we nog steeds alleen maar over dat begrip verbond. In verband met deze geschiedenis hebben wij natuurlijk ook Exodus 23. Exodus 23. Vanaf vers 31, waar staat: en ik zal uw landpalen, dat zijn grenspaaltjes, ik zal uw landpalen, daar komt het woord bepalen vandaan, piketpaaltjes plaatsen, ik zal uw landpalen zetten van de zee Jamsuf. Waarom ze nou niet vertaald hebben met Schelfzee, ontgaat mij volkomen, want hebben ze overal elders wel gedaan. Nou ja. Ik zal de landpalen zetten van de Schelfzee tot aan de zee der Filistijnen en van de woestijn tot aan de rivier, wat het maar is. Want ik zal de inwoners van dat land in uw hand geven en gij hen voor uw aangezicht, of dat gij hen voor uw aangezicht uitstoot. Dat wil zeggen, de Heer zegt, dat is jullie land wat ik jullie geven zal en ik zal die volkeren voor uw aangezicht verdrijven. Die horen daar niet, voor de goede orde. Die hadden er nooit mogen komen, omdat het land niet voor hen bestemd was. Want de Heer had dat land van oorsprong af al bestemd voor Israël. Er staat in de Bijbel dat toen God het land onder de volkeren verdeelde, heeft hij een stuk uitgelaten wat voor Israël bestemd was, wat toen nog lang niet bestond, nog in 400 jaar. Nou, eigenlijk nog in 800 jaar, maar toen maar. Nee, vanaf de Noach en de verdeling van de volkeren over de aarde, dan wel de verdeling van het land onder de volkeren, 130 jaar na de vloed, in de dagen van Babylonische spraakverwarring enzovoorts. Toen heeft God de volkeren verdeeld en erbij wordt vermeld dat God het land heeft uitgelaten voor Israël. Dat daar dus andere volkeren woonden, die woonden daar ten onrechte, het was hun land niet. Als ze dat wisten, ik denk dat ze het hadden kunnen weten. Nou ja. Goed. En dan staat er, ik zal dat land voor u geven, ik zal hem voor uw aangezicht uitstoten. Gij zult met, vers 32, gij zult met hen, nog met hun goden, een verbond maken. Want het klassieke idee is dat een volk, nou, ik zal het helemaal langzaam vertellen, een volk is een volk omdat het allemaal familie is. Je hebt eerst een gezin en de gezin wordt een familie met al die vertakkingen. Dat wordt een clans of stammen, of eerst worden het stammen en dan worden het clans. Weet je veel, maar dat is een volk. Het is familie, principieel. En het hoofd van de familie, dat is uiteindelijk de koning dus. Heb je dat? Dat is de norm. Maar vervolgens is het ook zo dat die volkeren hebben hun eigen God. Ja, omdat ze die uitvinden of ontdekken. Of omdat ze iemand tegenkomen die zegt, nou, dat die functie wil ik wel nemen. Want soms loop je tegen een demon op en die zegt, nou ja, dat laat ik me wel aanleunen. Want de goden van ouds, dat weet u, zijn demonen, hè? Dat weet u toch, hè? Dat staat in 1 Korinthe 10. Ik geloof het wel. Of was het 1 Korinthe 8? In ieder geval de rechtse bladzijde, de linkse kolom is ongeveer in het midden. He? Wat de heidenen offeren, offeren ze aan de demonen, staat er. De duivelen staat dan in de Statenvertaling. Dat moet je even leren. Als duivelen staat, duivel in het meervoud, dan staat er in de grondtekst. Demonen, althans in het Nieuw Testament. Heb je dat? Goed. Maar gij zult met die volkeren geen verbond maken, want dat is een verbond tegelijkertijd met die God van dat volk. En in de Oud-Testamentische geschiedenis vind je bij al die volken wel een God, en sommigen hebben er meerdere. Zie? En de Heer zegt, je gaat je daar niet mee verbinden, want dan verbind je je ook met hun God, logischerwijze. En door die heidenen wordt ook Israël erkend als het volk van Jehovah. Soms staat het er gewoon bij dat ze dat weten en dan willen ze ook met hem een verbond sluiten. En die Filistijnen van Abimelech bij gelegenheid ook, alleen ik ben er snel overheen gegaan toen ik tegenkwam. Maar dat maar even terzijde. Je zult er geen schikking mee maken. Het punt is namelijk dat volkeren met elkaar van alles bespreken en afspreken van tevoren. U weet wel, een niet-aanvalsverdrag. Zodat Chamberlain kan zeggen, met een papiertje zwaaien als je uit een vliegtuig. Heb je film die gezien? Dan stapt hij uit een vliegtuig, zwaaien met een papier. Hij heeft een overeenkomst gesloten met Hitler. En in Nederland hadden we trouwens iemand die zei, gaat u maar rustig slapen. Want er komt geen oorlog. En de andere dag of de andere week, dat ben ik nou vergeten. Want het was wel lang geleden. Gebeurde het toch, hè? Want ja, het is papier. En het verhaal is dat een mes, dat is ijzer, dat staal, sterker is dan papier. Dat is ook historisch dit, hè. Ja. Dus, maar toen, maar volkeren doen dat. En in de hoop dat het dan een beetje, dat het dan een beetje rustig blijft. Dat het vrede blijft, enzovoorts. Maar de Heer zegt, ja, dat gaan jullie niet doen, want je bent van mij afhankelijk. Ik heb een verbond met je, dat moet genoeg zijn. En de Heer beloofde hen, in ieder geval dat als ze hem trouw zouden zijn, zouden de vijanden niet eens aanvallen. Maar zeker niet op hun jaarlijkse, hoe heet dat, gezette hoogtijden des Heren. Dus zeker niet op grote verzoendag. Toch hebben wij op de kalender staan een Yom Kippur oorlog. Dat de heidenen Israël de Joodse staat aanvielen op grote verzoendag. Weet u nog? Ja, zeker wel. Toch had de Heer beloofd dat het niet zou gebeuren. Als ze hem zouden dienen. Waarmee je meteen ziet dat de huidige Joodse staat niet is ontstaan door de wil van God. Anders had je nooit een Yom Kippur-oorlog gehad. Maar in Nijkerk trekken ze zich daar niks van aan, hoor, van dit soort argumenten. Die denken echt dat Zionisme enzovoort en alles wat de Joden binnen de Joodse staat enzovoort doen, dat dat naar de wil van God is. Nou, niets is daar naar de wil van God. De wil van God zou zijn dat ze zich bekeren tot de Heer. De naam des Heeren zouden aanroepen en zouden komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Maar dit mag je in dat land officieel niet zeggen. Nee, er staan sancties op. Dat mag niet. Het is treurig. Maar ja, het is het enige wat een mens nodig heeft. Het evangelie, de blijde boodschap, je gunt het ze. Toch? Ja. Men wil er niet naar horen. Maar met andere volkeren zouden ze geen verbond sluiten. En wij maar wachten tot de huidige Joodse staat onder de naam Israël een verbond gaat sluiten met de Palestijnen. Of met Jordanië, of met Egypte, of met wie ze maar een verbond sluiten. En ik weet nog de euforie in de tijd. Hoe was dat ook weer in Camp David enzovoorts. Dat via, ik geloof dat de Amerikaanse president Carter iets geregeld had. Tussen de premier of de wie het maar was van Israël. En Arafat was het geloof ik toen nog van de Palestijn. Weet ik veel wie, dat maakt me ook niet uit. Zo bij elkaar en elkaar een hand geven en zo. Dat was geweldig, want nou kwam er vrede. Nou echt niet, dat hadden ze ook nooit mogen doen volgens de Bijbel. Toch? En als ze het ooit zullen doen, zegt Daniël 9 vers 27... ja, dan heeft dat tot gevolg de verwoesting van het totale land. Echt waar? Dat staat er. Zwart op wit. Je kunt hooguit zeggen, dat geloof ik niet. Maar dat neemt niet weg dat het wel zwart op wit in de Bijbel staat, hoor. Nou ja, en eigenlijk niet alleen daar natuurlijk. Maar staat daar heel systematisch en chronologisch beschreven hoe dat gaan zou. Men zou geen verbond aangaan en dan weet je hoe het is met een verbond. Daar gaat een schikking aan. Als wij als mensen tegenover elkaar staan en de zaak weer tot rust willen brengen, dan komt er een schikking, heet dat. Nou, dat is wat het is. Dan krijgen de beide partijen een positie gewezen, eventuele genoegdoening of wat het dan was, eventuele voorwaarden enzovoort. Of helemaal geen voorwaarden, kan ook gewoon een staakt het vuren zijn voor een bepaalde periode. Wat het maar is. Dat is te verstaan onder een verbond dus. Dus geen verbond met andere volkeren, dat komt later aan de orde in Exodus 34, maar ik ga daar niet op in. Dat is als dan de Gibeonieten zich voordoen als een ver volk, terwijl ze van heel nabij waren vanuit het land en onder valse voorwensels toch een verbond sluiten met Israël. Want dat wilden ze wel, want ze hadden wel gezien dat die God van Israël, die was niet te versmaden. Dat was een God die kon zegenen, die voor zijn volk kon zorgen. Dus met dat volk wilden ze wel een verbond sluiten. Ze kregen het ook nog voor elkaar. Toch? Wat had eigenlijk niet gemogen. Maar ze deden het toch en het wordt geratificeerd. Het was een verbond, je moet het houden. Dus de Gibeonieten werden ingelijfd bij Israël. Maar beperkt in hun vrijheden. Ze werden waterdragers en zo, wat ze maar waren. Hè? Weet u nog, staat allemaal netjes beschreven. Nou goed. Dan hebben we een volgend hoofdstuk in Exodus 24. Hebben wij nog een boek des verbonds. Want het is toch wel redelijk gebruikelijk dat zo'n verbond wordt opgetekend. Dat het zwart op wit gesteld wordt. Vooral als het op langere termijn van toepassing zou zijn. Dan moet het beschreven worden opdat het de generaties zou overleven. Om zo te zeggen. Uiteindelijk, dat kan ik dan ook meteen even vertellen. Dat is met het verbond met Noach en met Abraham enzovoorts. Wel degelijk ook gebeurd. Want wat in de christelijke traditie maar niet geaccepteerd wordt. Nog steeds niet. Is dat die schriftgedeelten van Genesis. Die samenstellende delen. Wisselwachtig geschreven zijn in die tijd. Door de personen die er ook persoonlijk een handtekening onder gezet hebben. Maar het is in de vertaling verdwenen. Daar staat het, dit is het geslachtsregister van. Nee, dit is de geschiedenis van. Want toldood is een geschiedenis. Nee, niet wordingsgeschiedenis. Niet wording, om met een zinspeling op de naam Genesis. Het is toldood, is gewoon een verslag. En dit verslag is geschreven door, want dit is de geschiedenis van, enzovoorts. Heb je dat? Is ondertekend. Kortom, Abraham, Isaac, Jacob hebben zelf geschreven. En hebben zelf verslag gegeven van de verbonden die gedaan werden. Die gemaakt werden. En zelfs Ismaël heeft daar nog aan bijgedragen. Omdat hij de oudste was natuurlijk van de broers. En zo, dat staat er gewoon allemaal bij hoor. En wat ik u vertel is niks nieuws. Ik heb het ook maar uit de boeken. Maar om een of andere reden wordt het altijd verzwegen. Want Genesis heet immers van Mozes. Eén Mozes, het eerste boek van Mozes. Ja, dat kan nog wel zijn, maar hij heeft het niet geschreven. Toch? Echt niet. De Bijbel is veel ouder dan de Babylonische ballingschap. Veel ouder dan Mozes. Er zit nog 2.500 jaar voor. Echt wel. Nou goed. Maar het heet het boek des verbonds in Exodus 24 vers 7. Hij nam het boek des verbonds. Want een en ander is beschreven geworden. Niet alleen maar 10 geboden op 2 stenen tafelen. Hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren des volks. En zij zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Zij stemden dus met het verbond in. Zo gaat het nog steeds. Of dat is omdat het in de Bijbel staat, weet ik niet. Maar normaal gesproken, als je een officiële akte laat opmaken, dan moet dat bij de notaris. En als het goed is, moet de notaris de hele akte voorlezen. Heb je dat? Afgekort tot heden verschenen en verdwenen. Maar toe maar weer. Maar ja, het is soms een hele eind, maar hij moet het voorlezen. Soms wordt het ontweken, denk ik. En dan wordt er iets gezegd van, ja, maar je moet het thuis. Heb je het thuis? Je hebt het gehad en je hebt het doorgelezen. Ben je het mee eens? En dan kunnen we dat achterwege laten enzovoort. Maar officieel moet het voorgelezen worden. Want het woord moet gehoord worden. Dat is van belang. En het moet uit de mond komen van iemand die dat kan vertegenwoordigen. Dat is de notaris. Zal ik maar zeggen, die staat er ook voor, die moet het controleren, moet zorgen dat het in overeenstemming is met de wet, de autoriteit. Die moet het voorlezen en dan kun je vervolgens de ja op zeggen. En dat mag je dan bekrachtigen door het zetten van een kruisje. Als je niet kunt schrijven. Hè? Want die en die hebben meegedeeld de schrijfkunst niet deelachtig te zijn. Staat er dan onder de akte. Grappig. Maar toch maar. Dus het wordt voorgelezen. En zij zeggen, al wat de Heer gesproken heeft, zullen we doen. Toen nam Mozes het bloed, en sprengde het op het volk. En hij zeide, zie, dit is het bloed des verbonds, het welk de Heer met uw lieden gemaakt heeft over al die woorden. Over het boek des verbonds. Waarom moet dat bloed erop? Wel, dat is profetisch, omdat het een uitbeelding is van het latere nieuwe verbond. En bloed is daar het leven van. En dus zei de Heer, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Alleen heeft men het vertaald met testament, zodat je niet meteen op de gedachte komt dat de verband is met de inwijding van het oude verbond. Maar de Hebreeënbrief zegt het. Die zegt, maar daarom is ook het oude verbond niet zonder bloed ingewijd, want Mozes enzovoorts. En dat staat er in Hebreeën 9. Heb u dat nog? Tot zover. Want overdracht van bloed, het besprengen met bloed, is de overdracht niet van de dood. Kom op zeg. Is de overdracht van leven. Toch? En dit oude verbond draagt causaal niks bij aan iemands zaligheid. Zegt de Bijbel, dat kan namelijk helemaal niet. Maar het is wel een illustratie van hoe de zaligheid tot stand komt. En die komt tot stand door de overdracht van leven. Want u en ik zijn zalig geworden omdat wij het bloed, namelijk het leven van Christus de opgewekte, hebben ontvangen. Wij zijn besprenkeld met het bloed van Christus, dat is het bloed van het nieuwe verbond. Dat is een rare term, maar die is ontleed aan de uitspraak van Mozes, het bloed van het oude verbond. Heb je dat nog? En de avondmaalsbeker, de wijn, die dat bloed moet uitbeelden vervolgens weer, die dat leven moet uitbeelden, daar drinken wij uit, want het is niet een beeld van de dood of van lijden of iets dergelijks. Het is een beeld van het leven dat Christus ons aanreikt en ze drinkt allen eruit, want dit is mijn bloed. Dit is mijn bloed, dat des nieuwe testaments, dat des nieuwe verbonds, een nieuwe schikking. De schikking is dat hij aan het hoofd van de tafel zit, behalve op de foto, zit hij in het midden van de tafel toch? Hele lange tafel, omdat ze allemaal aan één kant moesten zitten voor de foto, denk ik. Hè? Dat is gemaakt in de Renaissance. Dus dan begrijpt u het wel. Maar ja. Maar niettemin, het is de uitbeelding van de schikking van ons. Wij zitten bij hem aan de tafel. En daar rijdt hij ons zijn bloed, zijn leven. Dus de tafel is een uitbeelding van de schikking van het nieuwe verbond. Het wordt geacht een feestmaal te zijn. Hebben jullie nog? Vandaar dus het boek des verbonds en het bloed des verbonds. Maar het gaat nog steeds gewoon over een rolverdeling, over een schikking die de Heer gemaakt heeft om zijn werk uit te voeren. Opdat de dingen zouden verlopen in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. Dat is wat het is. En als mens kun je maar het beste aan die schikking onderwerpen, conformeren. Je plaats innemen in het geheel en daaruit leven. Word je daar zalig van? Ja, dat is zo. En meer daarover weer een volgende zitting.